Nee, hij was niet
genomen.
Dus ze vroegen wel om de meditatie op het goud op papier. Dus die heb ik wel gegeven.
Ja. Maar net zo van zus, dat is dan de andere oma, zeg maar, van Jesse.
Oh?
Maar die kon niet omdat ze voor onderzoeken moest, dus die vond het zo erg. Ja,
is uw zus de oma van Jesse?
Ja. 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 De andere oma, zeg maar. De oma van Jesse.
Ja, ik moet nog een
Kees, dat is mijn zus. En die hadden dat graag op gehoord natuurlijk. Maar ja, moest onderzoek en dat kon zij niet afzeggen. Maar ja, dan heb je zoiets van, nou ja, we kunnen het gelukkig terugluisteren. Maar ja, dat kan dus niet.
Welkom, ik ben alleen.
Ja, die andere vrouwstoffen heeft en ik kon nog niet.
Ach, oké.
Want het moest dan. Dan heb je ook weer blok, maar die wel de dag.
Dat is het, zeg. Dat is wat
toch.
Ja,
joh.
Het is een groot gat voor de opening.
Ja, dat is niet eens. Dat
is ook zo niks.
Dat is in de auto rijden. Dat is
sowieso niet toch? Nee, ik weet het niet.
Maar de dopen is plek als
wij.
U had op mijn plek mogen staan, want ik heb een fiets.
Je hebt een fiets,
ja.
Je mag hem wel krijgen.
Nou ja, Bender, dus je mocht die kaart niet aan stapvoet, zoals ik denk.
Je bent hier toch de Zuidkaart ingekomen? Die zijn weg?
Hier, gewoon niet weg.
Toch wel, zoals we altijd doen.
Ja, nou, is op rijden stond het.
Ik ben even gestopt, maar vlak achter mij zat een auto. En ik nog wel kijken, ik had het of het kan of niet kan, maar... Ik kon maar even blijven staan. Ik dacht dat het toch niet komt, maar het komt dus wel.
Jawel, en ik sta hier vlak voor aan, meneer Baanschap.
Ja, ik sta hier ook vlak
voor aan. In de
sportschool.
Ja, dat is gedaan. Ik denk niet.
Als ik even op de weg ben, ben jij niet zo goed verder.
Nee, dat is ook gelegen.
Ja.
Wat zijn de vijfde nu?
Beste broeders en zusters, ook gemeenteleden thuis die met ons verbonden zijn, heel hartelijk welkom. Ik had na het stukje in het kerkblad verwacht dat de kerk bijna vol zou zitten. Dat is niet het geval, maar degene die misschien het toch nog overwegen, volgende keer alsnog heel hartelijk welkom. Ik stel voor dat we zingen eerst uit Psalm 33... Daarvan vers 3 en vers 7. Vers 3, de laatste regel gaat over het werk van de Heilige Geest in de schepping. En ook vers 7 over de grote schepper van alle dingen. En daar is ook de geest in betrokken. We zullen samen bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader. Mogen tot u komen in het gebed. Heer, mogen we u allereerst heel hartelijk danken. Danken voor uw grote trouw. Voor uw grote goedheid. Heer, dat u ons hier samen hebt gebracht. Zomaar op een moment door de week. Zo te midden ergens van de zondagen en dan toch weer in uw huis bijeen. Rondom de geopende Bijbel. Om samen na te denken, te spreken, te horen over uw geest. Heer, we danken u dat u, de drie-enige God, zo betrokken bent in alles. En vooral ook in de geestelijke dingen. Om ons zalig te maken, te behouden. Heer, maar ook dat we kinderen van u zijn. Die spreken over u. Die getuigen van u. Die u de eer brengen. Want dat bent u waard. Heer, we danken u dat u doorgaat met dat werk. En dat uw arm niet korter geworden is. Heer, en dat u ook vanavond wilt uitdelen vanuit de schat van uw woord. Heer, wat is er veel in te ontdekken. En geef ook dat uw geest ons vanavond leidt. En dat we ook allerlei nieuwe dingen leren en ons verwonderen over wie u bent. En Heer, dat het meegenomen mag worden. En dat we ook vanavond geleid mogen worden in de grazige weiden van dat woord van u. En door ook, daar ook tot geestelijke rust mogen komen, daar mogen ontvangen en daar mogen eten. En toch ook om dat te bewaren en te herkauwen, Heren, in stilte te overdenken en zo bezig te zijn met de dingen van u. Heren, wij bidden voor heel de gemeente, ook waar het moeilijk is. Heren, we denken ook aan degene die er graag geweest was, maar er kunnen zoveel dingen zijn ook. De kwalen van de oude dag, u weet ervan. Heere, gedenk. En wilt u uw goedheid bewijzen. Uw nabijheid. Heere, zo bidden we voor allen die het op welke manier ook moeilijk hebben. Eenzame momenten die er kunnen zijn. Lege plaatsen. Rouw en verdriet. Pijn in het hart. Heere, we dragen in ieder aan u op. Zie in genade op ons neer. Maak alles goed. Om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We lezen met elkaar allereerst Genesis 1. En dan lezen we tot en met vers 4. Nee, tot en met vers 5. In den beginne. Dat is prachtige taal, hè? In den beginne. Heel dichtelijk, heel bijzonder. Schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest van God zweefde op de wateren. En God zei, daar zij licht. En daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De eerste dag. Vervolgens lezen we met elkaar uit Numeri 11. Vanaf vers 16 tot en met 30. Numeri 11. En de Heere zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudste van Israël, door welke gij weet, dat zij de oudste van het volk en van dezelfde ambtslieden zijn, en gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen, en met u aldaar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen, en ze zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die alleen niet draagt. En tot het volk zult gij zeggen, heilig u tegen morgen, en gij zult vlees eten. Want gij hebt voor de oren des Heren geweend, zeggende, wie zal ons vlees te eten geven? Want het ging ons wel in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven en gij zult eten. Gij zult niet een dag, nog 2 dagen eten, nog 5 dagen, nog 10 dagen, nog 20 dagen, tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitga en u tot een walging zij. Overmits gij de Heere, die in het midden van u is, verworpen hebt en hebt voor zijn aangezicht geweend, zeggende, waarom nu zijn wij uit Egypte getogen? En Mozes zei, 600.000 te voet is dit volk, in welks midden ik ben. En gij hebt gezegd, ik zal hun vlees geven, en ze zullen een gehele maand eten. Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg zij? Zullen alle vissen de zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg zij? Toch de Heere zei tot Mozes, zou dan des Heere hand verkort zijn? Gij zult nu zien of mijn woord u wedervaren zal of niet. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudste van het volk en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heren af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hen was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat ze profeteerden, maar daarna niet meer. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven. De naam van de een was Eldad en de naam van de andere Medad. En de geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren, en zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zei, Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zei, meneer Mozes, verbied hun. Doch Mozes zei tot hem, zijt gij voor mij ijverende? Ach, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaf. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Tot zover. We willen vanavond stilstaan bij de Heilige Geest in het Oude Testament. We denken heel vaak, als het gaat over de Heilige Geest, direct aan Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest, waar die in al zijn rijkdom wordt uitgestort. Maar in het Oude Testament komt de Geest al volop voor. En we komen daar het Hebreeuwse woord voor geest, het woord ruach, dan ook nog alles tegen. En dat woord ruach, dat betekent zowel geest als adem als wind. En het komt maar liefst in het Oude Testament 389 keer voor en 95 keer in combinatie met de naam van God. Dus als geest van God. Dus de geest komt nog al eens voor in het Oude Testament. En de Bijbel begint meteen al in het eerste hoofdstuk bij het noemen van de geest als het gaat over de schepping. De geest is de gever, de schenker van al het leven, van al het heil, van alle gaven en van alle krachten. Ook van moed en lichamelijke kracht, denk maar aan Simpson, ook dat. De geest begon hem te drijven, hebben we vorige keer gezien. De geest is het ook die kunstzinnige talenten geeft en verstand en wijsheid. De gaven van de profetie en voorspelling. En de Heilige Geest vernieuwt ook de schepping. Maar ook het schepsel, ook de mens. De Heilige Geest vertroost en doet ons ook ervaren, Romeinen 8, de Geest getuigt met onze geest daarover, dat onze zonden vergeven zijn. En de Heilige Geest houdt ons ook Gods beloften voor en brengt die in herinnering. Al met al moeten we zeggen dat de leer van de Heilige Geest in het Oude Testament in principe niet anders is dan in het Nieuwe Testament. Hoewel de leer van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament wel duidelijker naar voren komt. Maar toch. Het is heel bijzonder dat we meteen in het eerste hoofdstuk van de Bijbel al lezen over de Heilige Geest. Meteen in het tweede vers al. Daar worden we geconfronteerd met het levenwekkende van de Geest. Daar zweeft de Geest als een vogel van God, als die arend uit Deuteronomium 32, boven het water. En we lezen daar nog over dat het woest en ledig is. Een beetje moeilijke vertaling. In het Hebreeuws staat het tohu wabohu. En die klank geeft al aan, het is heel woest. Hè? Tohu wabohu. Er zit geen orde in. Het is structuurloos. Woest en leeg, een oermassa. En die woeste lege massa, die is nog totaal ongeschikt als woonplaats voor mens en dier. En dan komt de Geest. En die gaat daarin ordenen. En als verwekker van het leven brengt de Geest in Genesis 1 van buitenaf leven in die oermassa. In het boek Job zegt Elihu op een gegeven moment dat de Geest van God hem heeft gemaakt. De Geest van God. En dat de adem, de ruach van de Almachtige, hem levend heeft gemaakt. Dus de Geest van God heeft hem gemaakt, maar de Geest van God heeft hem ook levend gemaakt. En Job zelf belijdt dat het geblaas, de adem, de ruach van de Geest van God in zijn neus is. De adem van God, het geblaas van God, het blazen van God, dat is de Geest. En zegt Job, die is in mijn neus. Job 27. Ook in de psalmen komen we de Geest als schepper tegen. Ik denk aan psalm 33, we hebben hem gezongen. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de Geest van zijn mond heel hun legermacht. Psalm 33. Ook in psalm 104. Psalm 104 is een hele bijzondere natuurpsalm. En daar bezingt de dichter de scheppende kracht van de Geest. Zend gij uw geest uit, dan worden ze geschapen. En gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Je kunt eigenlijk zeggen, iedere morgen weer zorgt de Geest ervoor dat dat gelaat van de aarde, van de schepping, weer als nieuw uit de nacht tevoorschijn komt. Dat betekent dat de Geest, net als de Zoon, dus al volop betrokken was bij het scheppingswerk. Wij belijden, als het gaat over de drie-enige God, dan belijden we eigenlijk God de Vader als schepper, God de Zoon als degene die de zaligheid bewerkt heeft. Wat het heil, wat de zaligheid betreft, en God de Geest die dat allemaal toepast. Maar het is niet alleen God de Vader die schepper is. Johannes 1 zegt heel duidelijk, door het woord zijn alle dingen gemaakt. En het woord met een hoofdletter in Johannes 1 is Jezus. Dus Jezus was ook, de Zoon was ook bij de schepping betrokken. En in Genesis 1, vers 2, lezen we dan dat de Geest daar ook bij betrokken was. Eigenlijk als een broedende vogel, hè? Die grote vogel van God, die leven wekt, hè, vanuit de oermassa. Hij brengt de schepping tot leven en maakt haar bewoonbaar en onderhoudt de schepping ook. Zonder die adem van God, hè, die roeig, zou alles verpulveren tot stof. En dat lezen we ook in Psalm 104. De dichter zegt, als de Heere de geest, zijn geest, terughoudt, terugtrekt van zijn schepselen, dan neemt hij hun adem weg en geven ze de geest. Dan is het voorbij. Als de geest zich terugtrekt, dan is het voorbij. Daar kwijnen ze weg en sterven ze. Maar als hij zijn geest terugstuurt in de schepping, dan herleeft alles weer. De profeet Jesaja wijst er in hoofdstuk 40 op dat het gras verdort en de bloem afvalt als de geest van de Heere daarin blaast. En dan snap je het niet meer. Want dan denk je, ja, maar Psalm 104 zegt juist, als de geest erin blaast, dan herleeft het. En dan zegt Jesaja 40, nee, het gras verdort en de bloem valt af, als de geest van de Heere daarin blaast. En dan denk je, hoe kan dat nou? Dat spreekt elkaar tegen. Maar Jesaja, die bedoelt in het 40ste hoofdstuk, dat als de geest erin blaast, dat de geest dan zich als het ware daaruit terugtrekt en dat dan het leven stopt. Het is wel een beetje verwarrend als je die twee dingen naast elkaar zet. Eigenlijk worden ongeveer dezelfde woorden gebruikt, maar toch met een verschillende bedoeling. Genesis 8. Daar wil ik ook nog even iets over zeggen. Daar zien we de geest als vogel van God in zeker opzicht ook weer terug. Genesis 8 gaat over de zondvloed. En het wassende water van de zondvloed had alles weggevaagd. En de chaos uit Genesis 1, hè, die tohu wabohu, dat woeste en lege, dat lijkt in Genesis 8 weer helemaal terug. Alles vol water, vol modder, vol slijk, vol viezigheid, vol met lijken. Maar, wat zie je dan in Genesis 8? Boven die levenloze oermassa, zou je bijna kunnen zeggen, vliegt een duif. En die duif is door Noach uitgelaten. En die duif is in de Bijbel, het duif is het symbool van de Heilige Geest. En als die duif voor de derde keer is uitgevlogen en niet meer terugkeert, is dat het teken van een nieuw begin. God geeft opnieuw leven door zijn geest. Calvijn heeft volop nadruk gelegd op de scheppende werkzaamheid van de geest. Calvijn citeert nogal eens Johannes 1 vers 3, dat alle dingen door het woord zijn geschapen, door de Zoon, maar, zegt hij, de werkzaamheid van de geest kan daarbij niet worden gemist. Hij zegt, de Heilige Geest behoedt het geschapene voor terugval in het niets. De kracht van de geest is nodig om de schepping staande te houden. Als de geest zich zal terugtrekken uit de schepping, dan verwordt het weer tot, zoals het in het begin was, dat woeste en dat lege. Naar aanleiding van Psalm 104 zegt Calvijn dat de wereld, de schepping, dagelijks wordt vernieuwd, omdat God iedere dag weer zijn geest uitzendt. En Calvijn ziet zelfs in de voortplanting van het vee bijvoorbeeld het werk van de geest, want zegt hij voortdurend, zie je ja, dat de wereld iets van herschepping heeft, er komt iedere keer weer nieuw leven en daar zit de geest achter. We kunnen zeggen dat de geest van God ook het geheim is achter cellen en celmembranen, degene die van biologie houden. De geest is ook het geheim van het DNA, van de genen, van de bomen en van de planten, van de atomen en de moleculen, van zon, maan, sterren, van dier en mens. Achter al het geschapene zit de geest. En in het Oude Testament wordt de mens ook na de zondeval toch nog als beeld van God getypeerd. We werden gemaakt als beeld van God. En dan komt de zondeval en dan zou je denken, dat beeld van God is helemaal weg. Dat beeld van God is wel vervaagd en vertroebeld. Maar het is niet echt helemaal weg. Het is geschonden, maar niet verdwenen. En de geest die blijft de mens roepen om beeld Gods te zijn. En dat beeld meer en meer te vertonen. En hij blaast voortdurend, zegt Calvijn, vonken aan van kennis van God en van de wet. En dat die vonken in ons maar gaan ontvlammen. En dat die maar vlam vatten. En dat wij niet alleen kleine vonkjes van het beeld van God vertonen, maar dat beeld steeds rijker gaan vertonen. Nou, dan iets over de geest en de cultuur. Behalve in de schepping en onderhouding van alle dingen, werkt de geest ook in de cultuur en in de geschiedenis. We lezen bijvoorbeeld over Bezaliel en Aholiab. Op een bijzondere manier worden zij door de geest van God begiftigd met kunstzinnige gaven en met talenten om de tabernakel en de heilige voorwerpen voor de tabernakel te kunnen maken. En de Bijbelschrijver heeft het over wijsheid, verstand, wetenschap, allerlei vakmanschap om ontwerpen te bedenken en uit te voeren. Exodus 31. En zo zorgt de geest ervoor dat mensen gaven krijgen en talenten om kunstzinnige dingen te kunnen maken. In het Oude Testament worden technische, culturele prestaties zoals muziek, architectuur, stedenbouw, huizenbouw, de staatkundige en de militaire organisatie ook hoog getaxeerd. Als iemand goed kan schilderen of goed kan musiceren, dan mogen we dat zien als een gave van de geest. De geest deelt talenten uit. Denk aan mensen als Bach bijvoorbeeld. En het is heel groot als we van de schepper, van de geest, gaven hebben gekregen, talenten, om die talenten dan ook te gebruiken in de dienst van de Heere. Zodat die gaven, zei men vroeger altijd, die gaven teruggevoerd worden tot God. God geeft ze en dan is het de bedoeling dat die gaven ook weer teruggevoerd worden tot God. Ze komen hem toe. Nou, dan nog iets over geest en profetie. Hoe belangrijk het scheppende en onderhoudende werk van de geest in het Oude Testament is, toch is het voornaamste werk van de geest in het Oude Testament de profetie. En dan komen we bij nummer 11, hè, die Pinksterbede van Mozes. Hè. Mozes heeft 70 mannen uit de oudste van het volk verzameld rondom de tabernakel. En dan daalt de Heer in een wolk neer en spreekt tot Mozes. En dan wordt de geest die op Mozes was, ook op die 70 mensen gelegd. Ook zij ontvangen de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Ze gaan allemaal profeteren. Het wordt zomaar Pinksteren in de woestijn. Een stukje Pinksteren. En 2 van die 70 mannen zijn niet gekomen. Hè. Die anderen die kwamen allemaal rond het tabernakel en rond Mozes en zij ontvingen de geest. Maar 2 van die 70 die er hadden moeten zijn, zijn niet gekomen. Maar de geest daalt ook toch, terwijl ze in hun tent zijn gebleven, toch op hen neer. En ook zij beginnen in het legerkamp zomaar te profeteren. En dan is Joshua erbij. En die vindt dat maar niks. En hij zegt dat Mozes dit moet verbieden. En Mozes, verbiedt hij dat? Nee. Dan zegt Mozes, ach, dat roept hij uit. Het is eigenlijk een Pinkster roep, een roep om de Heilige Geest. Ach, of al het volk des Heren profeten waren. Dat de Heere zijn geest over hen gaf. Het is eigenlijk een gebed van, ach, wat zou het groot zijn als iedereen nou een profeet van de Heere was. En dat de Heere zijn geest op iedereen zou geven en iedereen zou gaan profeteren. Dat betekent dat de geest dus niet gebonden is aan grenzen. De geest is niet gebonden aan de grens van de tabernakel. Die andere 70 mannen stonden rondom die tabernakel. Maar daar is de gave van de profetie niet aan gebonden. Dus profetie is niet gebonden bijvoorbeeld alleen maar aan een kerkgebouw. Aan een heiligdom. Ook niet alleen maar aan ambten. Want die twee van die 70, die waren toch niet gekomen. En de gave van de profetie is ook niet gebonden aan leeftijden, of geslachten, of rassen. En ook niet aan een leeftijd. Hoe prachtig is het als bijvoorbeeld een jongere een mooi getuigenis geeft over wie God voor hem is. Van het werk van de geest in hem. Dat maakt veel meer indruk dan dat een oudere het doet. Als een jongere het doet, maakt dat echt meer indruk. En het profeteren, dat zie je heel duidelijk in het Oude Testament, is in de eerste plaats gebonden aan de profeten, maar niet alleen. Want ook priesters profeteerden en koningen ook, verlezen van David in 2 Samuel 23, dat ook hij profeteerde. Dat de geest van de Heere door hem sprak. Dan gaan we even kijken naar de profeten. De grote en de kleine profeten uit het Oude Testament. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook de profetie van Haggai. Het volk is terug uit de ballingschap. En de herbouw van de tempel is vertraagd. En dan wekt de Heere de geest van de landvoogd Zerubabel en van de hoge priester Jozua en van het volk op om aan het werk te gaan. Want de tempel moet gebouwd worden. En de Heere belooft dan, ik zal met jullie zijn. En dan heeft Nehemia het daar over de goede geest van God. Die hen inspireert. Want de tempel, het huis voor God, moet er komen. En dan Jeremia en Ezechiël. Jeremia 31 en de profeet Ezechiël, die hameren erop dat de geest zo belangrijk is voor een nieuw hart. Want de geest is het die dat schenkt. Toch blijft in heel het Oude Testament het belangrijkste werk van de geest, de profetie. Vooral de profetie over de komende Christus. Denk aan de teksten over de komende knecht des Heren. Van Abraham wordt in Johannes 8, het Nieuwe Testament spreekt, haalt dan Abraham aan. En dan staat er in Johannes 8 dat Abraham zich sterk verheugde op de dag van Christus, om die te zien. En dat is al een stukje profetie. En Abraham wordt in Genesis 20 profeet genoemd. Hij is aartsvader, maar hij wordt daar profeet genoemd. Want profetisch ziet hij al iets van de komst van Christus, de dag van de komst van de Messias. En hij verheugt zich daar enorm op. Ik denk ook aan Jesaja 33. Uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Koning met een hoofdletter. Petrus, die wijst er in zijn eerste zendbrief op dat de profeten gezocht en gespeurd hebben naar iets van de zaligheid. En naar de zaligmaker. Daar waren de profeten mee bezig. Ze zochten daarnaar, ze speurden daarnaar. En iedere keer liet de Heere door zijn geest hen daar ook iets van zien, zodat ze dat konden profeteren. Denk aan Jesaja 61. De geest des Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Dat is profetisch gesproken over de komende Christus. Waar de geest van de Heere op zou zijn en die gezalfd zou worden door de Heere zelf. Denk ook aan Jesaja 11. Dat er een reisje voortkomt uit de afgehouwen stronk van Isaïe. En dat de geest van de Heere op hem zal rusten. Al met al moeten we zeggen dat profetie in het Oude Testament meer is dan alleen maar het voorzeggen van de toekomende dingen. Profetie is in het Oude Testament ook uitleg van de schrift, verklaren wie de Heere is, wijzen op hem en ook, ja, profeten ontvangen openbaringen, ze ontvangen visioenen, ook over de toekomst. En dat moeten ze doorgeven. En de gave van de profetie is een onmiddellijk gevolg van de werking van de Heilige Geest. Zonder de Geest geen gave van de profetie. Petrus legde de nadruk op dat profetie niet wordt voortgebracht door de wil van ons mensen, maar, zegt hij, door heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven. Dat zijn profeten. En die brengen profetie voort. De Heilige Geest bewoog, bestuurde en leidde hun gedachten en woorden. En ja, hoe bijzonder dat die woorden via de Bijbel ook tot ons komen. Er zijn mensen die nauwelijks het Oude Testament lezen. En in bepaalde kringen is het echt helemaal in om altijd uit het Nieuwe Testament te preken. Maar dan ontgaat ons wel heel veel. Het is heel bijzonder. Hoe rijk de drie enige God al voorkomt en werkt in het onder het oude verbond. Dank u wel. Hier zou ik het even bij willen laten. Dus voordat we eerst even gaan zingen. Even kijken, ik heb het wel ergens opgeschreven. Psalm 19, vers 1. Over de schepping. Het ruime hemel rond vertelt met luide mond Gods eer en heerlijkheid. Oké, ik stel voor, ik heb ook wat vragen gemaakt voor zo dadelijk in groepen. Maar dat we eerst even gewoon toch het plenaire houden. En reageert u maar. Ja.
Dat profiteren, is dat mensen
iets
als tongentaal of zo?
Mooie vraag. Profiteren, is dat net zoiets als tongentaal? Nee. Het is wat anders. Laat ik het zo zeggen. De Heilige Geest deelt gaven uit. En de gave van de profetie is een gave. En de gave van de tongentaal is een gave van de geest. Maar het zijn twee onderscheiden gaven van de geest. De gave van de profetie, dat is vooral uitleg van het woord en van de werken van God. En ook, omdat de profeet ook visioenen en woorden van God kreeg over de toekomst, dat ook doorgeven. Dat is vooral profeteren. En de tongentaal kan iets van profeteren hebben. Maar Paulus zegt in de Korinthebrief dat de gave van de profetie belangrijker is dan de tongentaal. Tongentaal is wel een gave van de geest. Alleen Paulus zegt, als er in tongen gesproken wordt of gebeden wordt, dan moet er altijd een uitlegger zijn. Als dat niet zo is, dan heeft het geen nut. Maar als er iemand is die toch ook profetisch inzicht heeft, profetische gaven van de geest om dat te verstaan, dan, en dat doorgegeven wordt, dan is het dus wel zegenrijk. Dus het heeft wel even met elkaar te maken. Daar is natuurlijk heel veel meer over te zeggen. Paulus gaat er in 1 Korinthe 13 is het volgens mij uitgebreid op in. Ook in Romeinen 13. En ook in 1 Korinthe 14. Oké. Nog een vraag? Ja, een bit. Ja. Ja.
Maar dan aan de andere kant, dan zou je zeggen, ontvangen ze geen zegen, gaan ze niet profiteren. Maar ze gingen juist wel profiteren in hun leven. En dan denk ik, zouden ze een drang gehad hebben om daar te blijven? Omdat het leven ook wel heel belangrijk was om dier te worden. Mm.
Ja, dat is nou heel jammer, hè? Dat daar niks over in de Bijbel staat. Maar de vraag heeft voor de luisteraars thuis, Eldert en mee, dat zijn ergens ongehoorzaam omdat ze niet komen. Maar kan daar ook de drijfveer van de geest achter gezeten hebben dat ze bij hun tent blijven, omdat ook het profetische geluid in het legerkamp moet doorklinken. En Mozes geeft er natuurlijk ook zijn zegen aan. Hè? Hij bestraft ze helemaal niet. Hij roept alleen maar uit van ja, wat zou het groot zijn als iedereen profeet van de Heere zou zijn. Ik pak het er even bij. Nummer 11. Mozes ging, wat zegt u? Ja, vers 24 al. Hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten van het volk. Die verzamelt hij en stelde hen rondom de tent. En dan komt de Heer daaraf in de wolk en spreekt tot Mozes. Hij zonde de geest af die op hem was. Op Mozes was en legde die op de 70 mannen, die oudsten. Dan gaan ze profeteren en meer staat er niet. Twee mannen staat er dan in vers 26 waren in het leger overgebleven. De naam van de een was Eldad en de naam van de ander Medad. En de geest rustte ook op hen. Want zij waren onder de aangeschrevenen. Ze waren dus ook geroepen om erbij te zijn. Hoewel ze tot de tent niet uitgegaan waren. En zij profeteerden in het leger. Ja, het zou best kunnen. De Bijbel zegt er helemaal niks over. Maar het zou best kunnen dat toch ook de bedoeling was. Dat zie je bij Simson ook, hè. Dat Simson eigenlijk ook door de geest gedreven wordt, hè, om naar die Filistijnen te gaan, om juist die twee volken uit elkaar te trekken, zou je kunnen zeggen. Dat de geest toch daardoorheen op die manier werkt. Zou kunnen, ja. Er staat niks over, staat ook niet dat ze ongehoorzaam waren, staat alleen dat ze niet kwamen. Dat is het enige. Verder weten we niet. Ja.
Maar die 70 mannen hadden uiteindelijk toch ook de opdracht om
te geven. Ze hebben ook de opdracht om door te geven, maar ze waren ook geroepen om ze waren wel geroepen ook door Mozes om naar de tabernakel te komen. Dat hadden ze nagelaten. En ja, waarom? We weten het niet. Maar daardoor klonk wel hun getuigenis in het legerkamp. Ja.
Ja. Ik bedoel, die 70 mensen hadden het ook in het leger gebracht.
Ja, hoe, maar je moet je wel voorstellen, zo'n legerkamp daar in de woestijn was heel groot. En ze hadden natuurlijk niet onze luidsprekers. Alleen, ja, die 70 zullen ook uiteindelijk wel iedereen zo ongeveer bereikt hebben. Dus ja, maar ik denk vooral dat het de bedoeling is dat de uitroep van Mozes zou klinken van ja, maar het is niet alleen maar, hè, dat getuigenis is niet alleen maar gebonden aan een gebouw, een heiligdom of aan een ambt of zo. Nee, of al het volk, hè. Niemand uitgezonderd, profeten van de Heer waren. Heel het volk. En dat is wel heel bijzonder, hè? Dat de gave van de profetie dus niet alleen neerdaalt op ambtsdragers of op dominees of hoe dan ook. Maar dat in principe daar de geest geen onderscheid in maakt. En zou de gave van de profetie ook nu nog voorkomen? Ja, vertel.
Ik dat weet. Maar ik denk dat de Heer daarmee gestopt is.
Ja, daar is de Heer natuurlijk helemaal niet mee gestopt. Nee, juist wat denk ik nu vooral de bedoeling van de gave van de profetie is, hè, dat datgene wat ons is toebetrouwd vanuit de schrift, dat wij dat mogen overbrengen in onze tijd, hè, en ook de bedoeling vanuit de Bijbel ook naar onze tijd toe, hè, van wat heeft dat oude woord ons nu te zeggen. En daar hebben we heel sterk de gave van de profetie voor nodig. Om dat te mogen zien, van ja, maar dat oude woord, hè, wat heeft ons dat nu nog te zeggen? Want het is natuurlijk nooit de bedoeling bij preken ook, hè, dat je blijft steken alleen maar in de vertelling van de geschiedenis toen. Maar het is altijd de bedoeling van wat heeft die oude boodschap ons vandaag te zeggen? Ja, het is altijd een boodschap, ja. En dat is het moeilijkste van een preek. Het is niet zo moeilijk om terug te vertellen van ja, zo en zo gebeurt het. Maar wat heeft dat ons te zeggen? Ja. Ja. Oké. Vragen? Ik ga eens kijken. Misschien is er wel iemand die telefonisch nog wat voor de luisteraars thuis, ik geef nog even mijn 06-nummer. Ah, kijk, ik zie wat. Ik weet niet of het van de gemeenteleden is, hoor. Maar 06 11 15 22 16. Of mag ook via de mail. h.liefting@solcon.nl. Nee, het zijn andere appjes dan vanuit de gemeente. Dus Maar dat kan nog komen. Ik blijf hem in de gaten houden. Ik zet hem wel, hij staat wel uit, maar ik blijf hem in de gaten houden. Dus mocht u van huis uit willen reageren, heel erg welkom. Oké. Iemand hier vandaan nog?
Nou, ik zat even aan die muziek te denken. Ja.
Ja, 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 je moet hier wel onderscheid, oh ja, ik had gezegd, muziek is een gave van de geest, en talenten die de geest uitdeelt, maar hoeveel muzici zijn er ook niet, black metal en noem maar op, en dan denk je, ja, dat is meer tot oneer van God dan dat het tot eer van God is. Is het dan ook een gave van de geest? Ik denk dat je het zo moet zien. Er zijn mensen die krijgen talenten. De een heeft dat talent, de ander is dat talent, heeft dat talent, maar ik denk dat het vooral gaven van de geest worden, als de talenten die we hebben ontvangen, gebruikt worden, ten gunste van de dienst van de Heer. In ieder geval niet tegen hem. Want als dat zo is, dan kun je dat niet zien als gaven die de geest schenkt, want dan is het alleen maar afbrekend. Dan kun je het niet meer dan alleen maar talenten noemen. Talenten zijn het wel. Hè? Mensen die kunnen soms op een hele mooie manier, op een muzikale manier, de vreselijkste dingen zingen. Dan hebben ze wel een talent, een muzikaal talent, maar het is geen gave van de geest. Het is niet tot de eer van God. Het worden gaven van de geest als de geest er ook echt beslag op legt. En als de geest ze heiligt. Ja. En daarom als we talenten ontvangen. Ja, dat is niet om het even hoe we ze gebruiken. Want we kunnen ze ook echt tot eigen schade gebruiken. Ja, ja, absoluut.
Ja. Er zijn mensen die niet eens geloven.
Ja.
Ik weet van mensen die de Heer kennen, die er echt niet naartoe gaan.
Ja, de Matthäus Passion of de Johannes Passion. Hoe zit dat dan? Wat daar gezongen wordt. Er wordt opgemerkt dat er mensen zijn die daar bewust niet naartoe gaan, omdat er mensen ook zijn die dat dan uitvoeren, die persoonlijk niet eens geloven. Ja, vind ik een lastige. Ik denk dat je moet. Kijk, de Matthäus Passion, die is gemaakt door iemand, door Bach, die wel heel duidelijk wel de gave van de geest had. Dat blijkt uit zijn werken. Zijn teksten zijn heel schriftgetrouw. Bach was Lutheraan. En vanuit de schrift kun je daar niks tegen hebben. Alleen, ja, wie gaat het vervolgens allemaal uitvoeren? En dan wordt er gekeken, ja, zijn dat mensen die getalenteerd zijn? En verder kijkt men natuurlijk niet. Men gaat niet kijken van zijn dat mensen die ook God dienen. En ja, voor wie het ook echt een gave van de geest is. Maar men kijkt alleen naar natuurtalenten. Of natuurlijke talenten. En ja, dat is wel de werkelijkheid. Ja. Of je daarom niet naar een uitvoering van de Matthäus zou mogen gaan. Ja, ja, ach, daar is iedereen voor in zijn eigen gemoed ten volle voor verantwoordelijk. Ja. Ja, wij zijn geen hartekenner, dus ja, dat weet je ook niet. Maar onze zoon heeft conservatorium gedaan en zit in die wereld. En ja, die vertelt wel van heel veel collega's van hem die uitvoeringen geven. En die dan ook zeggen, ja, ik geloof er zelf helemaal niks van. Maar we gaan het weer even doen. En dat is wel triest. Ja, ja, dat is echt triest. Ja. Ja. Aan de andere kant, ja, het wordt wel toch wel weer allemaal gezongen. En het zijn wel hele rijke teksten. Het kan ook zijn dat... het kan ook zijn dat een dominee niet bekeerd is. En de gave van de profetie niet heeft. Maar als hij de waarheid brengt, zou ik niet thuis blijven. Bovendien, wij zijn geen hartenkenner.
Het is wel een verschil.
Tuurlijk.
Je hoort het toch wel eens in de preek, dan denk je...
Tuurlijk.
Je kan het niet overbrengen.
Ja. Maar ik weet van dominees, ook uit het verleden, hè, die begonnen zijn zonder dat ze het zaligmakende geloof hadden. Maar die, door contacten soms ook met gemeenteleden of hoe dan ook, wel tot geloof kwamen. En dan worden hun preken natuurlijk ineens wel veel rijker. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Dat is altijd merkbaar.
Het is een boekje van die dominee, die kan de dominee ook bekeerd worden.
Ja. Dominee, ja. Oké. Okay. Ja, het is ook een boekje van, kan een dominee ook zalig worden?
Kan een dominee zalig
worden? Oh ja, dan bedoelen we hetzelfde, ja. Ja, ja. Ja, van welke dominee was het nou ook weer?
Kalf?
Ja, volgens mij wel. Dominee Kalf, volgens mij. Ja, ja, dominee Kalf was het. Ja. Maar heeft hij in Gouda gestaan? Oké, okay, dat wist ik niet. Oké, okay. Ja. Ja, ja, mooie vraag. Nog meer? Ah, we hebben nog even tijd. Ik heb nu voor niks nog wat vragen gemaakt. Twee groepjes is, dat kan wel. Ik kan één groepje in de consistorie als... wilt u, broeder Tuilo, want u durft tegenwoordig ook, hè, toch? Ja, vorige keer helemaal over de streep gehaald. Hè? Ja, als u bij... dat groepje gaat in de consistorie. En deze blijven hier. En degene die boven zijn, wat zij doen, dat laat ik graag bij hun. En dan deel ik even de vragen uit. En dan zo'n 20 minuten. Ja. Hier hebt u de 2.
Dank u wel.
Slift. Oh ja, we moeten zo even eerst gaan zingen ter afsluiting voor degenen die thuis hebben meegeluisterd. Want anders dan loopt het zo een beetje abrupt af. Wie geeft er een psalm op? Waarmee we kunnen afsluiten. Ja, heel mooi. Het is ook over de Heilige Geest. Of schonk gij mij de hulp van uw geest, 119 vers 3. Ik heb nog wel even een vraag. Vorige keer heb ik naar de meesten van u even de, wat ik op papier had staan doorgemaild. Maar niet naar iedereen, want van u had ik geen mailadres.
C-H-M
Dijkgraaf.
Ja, Dijkgraaf.
Ja. Ja. Oké, .nl. Ja, chmdijkgraaf@hotmail.nl. Ja. U, mevrouw de Vries?
Ik heb niet meer opzetten, van Kees Verhaal, die heeft het wel.
Oké. Ja, maar... oh, is goed. Helemaal goed. Ja, nee, ja, 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 helemaal goed. En mocht er van huis uit iemand zijn die het graag per mail ontvangt, laat het weten. Ja, dan stel ik voor dat die groep naar de konst... Oh, dat is misschien wel een beetje koud. Daar staat geen verwarming aan. U mag ook achter in de kerk gaan zitten, hoor. Ja? Oké, het is niet zo lang. Ja, we komen weer terug. Ja, u kunt gewoon uitstaan.